Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer kunnen luisteren naar de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 4 mei, en dat u ook al een stuk kon meevolgen via Radio Vaticaan Live. We hebben nog geen volledige vertaling kunnen geven van de catechese, dus daar zullen wij vandaag zeker blijven bij stilstaan. Verder gaan we ook een vertaling horen van de boodschap die Paus Franciscus heeft geschreven voor de 59ste Wereldgebedsdag voor Roepingen, die zal gevierd worden op 8 mei van dit jaar. En zijn er ook twee beslissingen die te maken hebben met de Romeinse Curie die we vandaag zullen belichten. Eerst gaan we kijken naar de verschillende audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En gaan ook kijken naar de boodschap die Paus Franciscus in de gebedsvideo van deze maand aan ons wil meegeven. Kijken wij naar woensdag 4 mei, dan zien we dat de paus de heer Fumio Kishida, de eerste minister van Japan, heeft ontvangen, samen met zijn gevolg. Op donderdag 5 mei ontving de paus kardinaal Reinhard Marx, de aartsbisschop van München und Freising, afkomstig uit Duitsland, en tevens coördinator van de Raad voor de Economie. De Heilige Vader ontving de bisschoppen van Brazilië tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. En er werd een audiëntie verleend aan de deelnemers van de algemene vergadering van de Internationale Unie van Generale Oversten. Het gebedsnetwerk van de paus is een pauselijke organisatie die dus instaat om onder andere de intenties van de Heilige Vader en zijn oproepen tot gebed vorm te geven, te bevorderen, te promoten en te verspreiden. Eenmaal per maand publiceren ze dan, via de verschillende media, een gebedsvideo. We gaan luisteren naar de audio van deze gebedsvideo en horen welke intentie Paus Franciscus aan ons deze maand wil toevertrouwen.
La verdad de familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre, María. Su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes los jóvenes que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo, arriésguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes. no lo que a ustedes se les ocurre que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento. Le van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.
Een iets langer geluidsfragment, maar toch altijd goed om de stem van de Heilige Vader te horen. Wat heeft hij nu gezegd tijdens dit audiofragment afkomstig uit die gebedsvideo? Wel, nu we het over het gezin hebben, wil ik mij in de eerste plaats tot de jongeren richten. Als ik denk aan een voorbeeld waarmee jongeren zich kunnen identificeren, dan denk ik altijd aan onze moeder Maria. Haar moed, haar vermogen om te luisteren en haar toewijding aan de dienstbaarheid. Ze was moedig en besluitvaardig in het ja zeggen aan de Heer. Jonge mensen die iets nieuws willen opbouwen, een betere wereld, volg haar voorbeeld. Neem risico's. Vergeet niet dat je, om Maria te volgen, moet onderscheiden en ontdekken wat Jezus van jou wil, niet wat je zelf kan bedenken om te doen. En bij deze onderscheiding is het van grote hulp om te luisteren naar de woorden van je grootouders. In de woorden van je grootouders vind je een wijsheid die je verder brengt dan de problemen van het moment. Ze zullen uw zorgen in een breder perspectief plaatsen. Laten wij bidden, zusters en broeders, dat jonge mensen geroepen tot een leven in volheid, in Maria de stijl van het luisteren, de diepte van het onderscheidingsvermogen, de moed van het geloof en de toewijding aan de dienstbaarheid zullen ontdekken. Mooie boodschap van gebed voor deze maand, afkomstig van de Heilige Vader. Met andere woorden, wij zijn zelf geroepen om te bidden voor de jongeren. Men kan er verschillende dingen in onderscheiden in deze boodschap. Enerzijds opnieuw de communicatie tussen de jonge generatie en de oudere generatie. Paus Franciscus zet daar heel hard op in zijn pontificaat. De snelle ontwikkelingen van technologieën, het steeds sneller gaan van social media en alles wat ermee te maken heeft, de verschillende applicaties, telefoons, het constant verbonden zijn met elkaar, het constant delen van je eigen gedachten, gevoelens en privacy, creëert ook een grotere kloof tussen de jongere generatie en de oudere generatie. En je hoeft eigenlijk zo oud niet te zijn om al helemaal niet meer mee te kunnen met de tieners. Die evoluties gaan steeds sneller. En Paus Franciscus die ziet daarin een tendens, een tactiek die eigenlijk afkomstig is van bedrijven die vooral winst willen maken. Door verdeeldheid te zaaien onder de mensen maken zij meer winst. Want hoe ongelukkiger we zijn, hebben we de neiging, zeker wanneer we God geen plaats geven in ons leven, om de leegte die we ervaren te gaan vullen met dingen, met spullen. En dat betekent geld. En geld betekent macht en invloed. En daar zijn die bedrijven ook op uit. Paus Franciscus die heeft dat helemaal goed begrepen en daarom strijdt hij daar ook heel hard tegen. Niet omdat er iets mis zou zijn met kapitalisme, met het hebben van een bedrijf, met het verdienen van geld, nee. Wanneer de economie en wanneer een bedrijfscultuur het welzijn van zijn werknemers belangrijker acht dan de winst, dat is een goed bedrijf en dat bedrijf mag nog zoveel winst maken als het wil. Zolang het maar de liefde centraal stelt en het welzijn van iedereen. Dat is een beetje hetgene wat Paus Franciscus hier ook wil aanreiken, opnieuw, om die twee generaties met elkaar te laten spreken, om de ouderen niet weg te gooien, om ze niet te beschouwen als nutteloos, want dat zijn ze niet. We leven in een cultuur waarin die tendens bestaat om hen aan de kant te schuiven. De paus, die maakt het heel duidelijk, die natuurlijk ook zelf deel uitmaakt van die leeftijdsgroep, dat we daar moeten tegen strijden. Jonge mensen zijn geroepen tot een leven in volheid. Maar, de paus waarschuwt ook, voor de jongeren, enerzijds schuift hij Maria als voorbeeld naar voren om te zeggen van kijk, zij heeft risico's durven nemen, zij heeft gedaan wat Jezus van haar vroeg, wat God van haar vroeg, en was bereid om daarbij risico's te nemen. Met andere woorden, wees niet bang. De eerste woorden van de heilige paus Johannes Paulus II toen hij gekozen werd en die ook doorheen de pontificaten van de heilige paus Johannes Paulus II, maar ook Benedictus XVI en in het pontificaat van paus Franciscus doorklinken. Hoor daar de stem van de Heilige Geest. Wees niet bang om risico's te nemen, om ons te laten verrassen door God. U herkent dezelfde termen in de vele toespraken, homilieën en dergelijke en meditaties die paus Franciscus heeft gegeven. Besluitvaardig in het ja zeggen aan de Heer en moedig zijn. Maar jonge mensen, die het verlangen hebben om iets nieuws op te bouwen, te werken aan een betere wereld, meer vrede, meer aandacht voor zaken die hen aanbelangen, zoals het klimaat en dergelijke meer, thema's die paus Franciscus ook meeneemt, hij waarschuwt, hij zegt, om Maria te volgen, moet je wel weten wat Jezus van jou vraagt. En dient de beweging daaruit te komen, niet zozeer wat kan ik nu eens gaan bedenken om te doen, nee. Luister naar de stem van God in je leven, als jongere, en haal daar de inspiratie uit, laat je daar inspireren. Door de heilige maagd Maria, onder de leiding van de heilige geest. Zo zien we dat deze boodschap in deze gebedsvideo bijna een samenvatting is van wat paus Franciscus in zijn pontificaat steeds weer opnieuw herhaalt en aan ons wil meegeven. Goed, we gaan luisteren naar de catechese van paus Franciscus die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie van woensdag 4 mei, waar hij opnieuw verder gaat in zijn catechese-reeks over ouderen en ouderdom.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel cammino di queste catechesi sulla vecchiaia, oggi incontriamo un personaggio biblico.
In de loop van deze catecheses over ouderdom ontmoeten wij vandaag een Bijbels personage, een oude man, genaamd Eleazar. Die leefde ten tijde van de vervolging van Antiochus Epiphanes. Een mooi figuur. Zijn gestalte geeft ons een getuigenis van de bijzondere relatie die er bestaat tussen de trouw van de ouderdom en de eer van het geloof. Hij is een fiere man. En ik zou juist willen spreken over de eer van het geloof. Niet alleen over de samenhang en de verkondiging en wat het geloof kan verzetten. De eer van het geloof komt periodiek onder druk te staan, zelfs gewelddadig, door de cultuur van de heersers die trachten het geloof te ontkrachten door het te behandelen als een archeologische vondst of een oud bijgeloof. Een bijbelse verhaal, we hebben een klein fragmentje gehoord, maar het is goed om het helemaal te lezen, vertelt over de episode van de Joden, die door een decreet van de koning gedwongen werden om vlees te eten dat aan afgoden was geofferd. En toen Eleazar aan de beurt was, een oude man van in de 90, die door iedereen zeer werd gerespecteerd en gezaghebbend was, raden de ambtenaren van de koning hem aan om te doen alsof. Dat wil zeggen, doen alsof dat hij vlees at, varkensvlees, zonder het werkelijk te doen. Er is zoveel religieuze hypocrisie. Ook klericale hypocrisie. Doen alsof. Ze zeggen tegen hem, maar wees een kleine huichelaar, niemand zal het merken. Met andere woorden, Eleazar zou dus gered worden. En, zeiden zij, in naam van de vriendschap zou hij hun gebaar van medeleven en genegenheid aanvaarden. Ten slotte drongen zij erop aan, was het toch maar een klein gebaar, doen alsof je eet, maar niet echt eten. Onbeduidend gebaar. Kleinigheidje. Maar Eleazar's kalme, maar ferme reactie maakt een treffend argument. Het centrale punt is dit. Het geloof onteren op oudere leeftijd, om daarbij een handvol dagen te winnen, is niet te vergelijken met de erfenis die het moet nalaten aan de jongeren, voor hele generaties na ons. Bravo voor deze Eleazar, een oude man die een heel leven zijn geloof in samenhang heeft geleefd en zich nu zou aanpassen aan het veinzen van het verwerpen ervan. Wel, dat zou de nieuwe generatie ertoe veroordelen te denken dat het hele geloof een schijnvertoning is geweest. Een uitwendige praktijk die men kan opgeven, denkend dat het van binnen wordt behouden. En dit is niet zo, zegt Eleazar. Zulk gedrag eert het geloof niet. Ook niet voor God. En het effect van deze banalisering naar buiten toe zal verwoestend zijn voor de innerlijkheid van jonge mensen. De consequentie van deze man en zijn denken aan de jeugd, aan de toekomstige erfenis, aan zijn volk. Het is juist de ouderdom, en dit is zo mooi voor oudere mensen, die hier verschijnt als dé beslissende, onvervangbare plaats voor dit soort getuigenis. Een bejaarde die omwille van zijn kwetsbaarheid ermee instemt de praktijk van het geloof als irrelevant te beschouwen, zou jongeren doen geloven dat het geloof geen echte relatie met het leven heeft, met het concrete leven. Het komt hen vanaf het allereerste begin voor als een reeks gedragingen die indien nodig een beetje kunnen gesimuleerd of verborgen worden omdat er geen eigenlijk belangrijk is voor het leven. De oude heterodoxe gnosis, die een zeer krachtige, zeer verleidelijke valstrik was voor het christendom van de eerste eeuwen, theoretiseerde juist hierover. Dit oude idee dat het geloof een spiritualiteit is, geen praktijk. Een kracht van de geest, geen vorm van leven. Geloofsgetrouwheid en geloofsleer hebben volgens deze ketterij niets te maken met de manier waarop we ons gedragen in het leven, de instellingen van de gemeenschap, de symbolen van het lichaam. De verleiding van dit perspectief is groot, omdat het op zijn eigen manier een onbetwistbare waarheid interpreteert, dat het geloof nooit kan worden teruggebracht tot een reeks voedingsregels of sociale praktijken. Geloof is iets anders. Het probleem is dat de gnostische radicalisering van deze waarheid het realisme van het christelijk geloof teniet doet. Want het christelijk geloof is realistisch. Het christelijk geloof bestaat niet alleen uit het uitspreken van het credo, maar ook uit het denken van het credo, het voelen van het credo, het doen van het credo, om met de handen te bedienen. Het belangrijkste is dat je spiritualiteit in je hebt en dan kan je doen wat je wil. Dit is niet christelijk. Het is de eerste ketterij van de gnostici, die hier momenteel erg in de mode is in veel centra van spiritualiteit. Het maakt het getuigenis van deze mensen leeg, die de concrete tekenen van God laten zien in het leven van de gemeenschap en zich verzetten tegen de perversies van de geest door de gebaren van het lichaam.
Rimane sempre attuale.
In molte linee di tendenza della nostra società e nella nostra cultura, la pratica della fede subisce una rappresentazione negativa.
Een van de, en laat ons het woord gebruiken, ketterijen, een van de religieuze afwijkingen van deze tijd, de gnostische verleiding, blijft altijd aanwezig. In veel tendensen van onze samenleving en cultuur wordt de praktijk van het geloof, het beoefenen van het geloof, negatief voorgesteld. Soms in de vorm van culturele ironie, soms met een verborgen marginalisering. Het praktiseren van het geloof wordt voor deze gnostici, die er al waren in de tijd van Jezus, beschouwd als een nutteloze en zelfs schadelijke buitenkant, als een verouderd residu, als een vermomd bijgeloof. Kortom, iets voor oude mensen. De druk die deze ongenuanceerde kritiek uitoefent op de jongere generaties is zeer groot. En natuurlijk weten wij dat de praktijk van het geloof een zielloze buitenkant kan worden. Dat is het andere gevaar, het tegenovergestelde. Maar op zichzelf is het dat niet. Misschien is het aan ons ouderen om een zeer belangrijke opdracht uit te voeren, het geloof eerherstel te brengen, het geloof consistent te maken. Dat is het getuigenis van Eleazar. Consistentie tot het einde. De praktijk van het geloof, de praktisering van het geloof, is niet een teken van onze zwakheid, maar veeleer het teken van haar kracht. We zijn geen kinderen meer. We maakten geen grapjes toen we op de weg van de Heer gingen, toch? Het geloof verdient respect en eer tot het einde toe. Het heeft ons leven veranderd, onze geest gezuiverd, ons geleerd om God te aanbidden en de naaste te beminnen. Het is een zegen voor iedereen. Het gehele geloof, niet een stukje ervan. Wij zullen het geloof niet inruilen voor een handvol rustige dagen, maar we zullen doen zoals Eleazar deed, consequent tot op het einde, zelfs tot in het martelaarschap. We zullen in alle nederigheid en standvastigheid tot op onze oude dag laten zien dat geloven niet iets voor oude mensen is, maar een zaak van het leven. Geloof in de Heilige Geest die alle dingen nieuw maakt en hij zal ons helpen. Dierbare oudere broeders en zusters, om niet te zeggen oud, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, laten we alstublieft naar de jongeren kijken. Ze houden ons in de gaten. Laten we dat niet vergeten. Ik moet denken aan die prachtige film uit de naoorlogse periode, I bambini ci guardano. We kunnen hetzelfde zeggen van de jongeren. De jongeren kijken naar ons. En onze coherentie kan voor hen een prachtige weg in het leven openen. Hypocrisie daarentegen zal zoveel kwaad doen. Laten wij voor elkaar bidden. Mogen God ons oudjes zegenen. Ja, toch wel een grappige noot van Paus Franciscus. Hè. Hij verwijst natuurlijk ook naar zijn eigen leeftijd. Hij noemt zichzelf een oudje, een oude man, en rekent zich tot de categorie of de groep van mensen die hij toespreekt. Maar wat een belangrijke boodschap horen we hier toch. In de loop van het pontificaat van Paus Franciscus zijn er stemmen soms die opgaan om te zeggen dat Paus Franciscus op een of andere manier geen belang hecht aan de uiterlijke praktijken of de praktisering van ons geloof. Maar het zijn qua tongen. Het zijn mensen die proberen om verdeeldheid te zaaien. Paus Franciscus die legt de nadruk op onze innerlijkheid, zeer zeker. Het is belangrijk om authentiek te zijn. Om te zeggen, als we zeggen ik geloof in Jezus, om werkelijk te geloven in Jezus. Anders is het niet verstandig om die woorden in de mond te nemen. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk. Ik geloof in de vergeving van de zonden. En dan moeten we natuurlijk ook het bestaan van zonden eerst erkennen, want anders is er geen vergeving van die zonden. Het credo beleven innerlijk is heel belangrijk. Maar, zegt de paus, het is niet enkel dat. Het is zeer belangrijk om naar de buitenkant toe, naar datgene wat de mensen zien, om daar ook hetzelfde toe te passen, om diezelfde authenticiteit te tonen. Met andere woorden, moedig te zijn door bijvoorbeeld eens een kruisteken te maken. Wanneer men voorbij gaat aan een kerk, te knielen als men een kerk bezoekt waar het tabernakel is, het bidden van een rozenhoedje, zonder schaamte de rozenkrans vasthouden, daar waar anderen het kunnen zien, niet om te zeggen van kijk eens hoe vroom ik ben dat ik bid. Nee, daar moeten we ook zeker tegen strijden. Maar we moeten durven tonen dat we geloven. Geen schaamte hebben, geen hypocrisie, geen dingen verbergen. Want, zegt hij, de ouderen hebben een voorbeeld voor de jongeren. De jongeren houden ons in de gaten, zegt hij. De jongeren kijken naar de oudere generaties. Ondanks het feit dat er stromingen zijn in onze cultuur die proberen om verdeeldheid te zaaien. Laten wij bidden. Bidden voor onze jongeren. En bidden voor de ouderen, dat zij de kracht en de moed mogen ontvangen om te getuigen van hun geloof, om zich niet te schamen. En om zeker niet te denken, geloven, het bidden van het rozenhoedje, een bedevaart doen, aanbidding, dat is voor oude mensen. Het voorbije gezinsweekend dat we hebben mogen beleven in de gemeenschap Moeder van Vrede te Gistel, ik kan het u verzekeren, dat heeft het tegendeel bewezen. Daar waren alle leeftijdsgroepen aanwezig. En wat een vreugde is het om dat te mogen delen met elkaar. Laten we allen moedig zijn om dat te doen. Zometeen gaan we samen met Paus Franciscus het Regina Caeli bidden. En dan kom ik graag bij u terug en gaan we nog een vertaling horen van de boodschap die Paus Franciscus heeft geschreven naar aanleiding van het vieren van de 59ste Wereldgebedsdag voor Roepingen op 8 mei. Dat is voor zo dadelijk. Bidden wij samen met Paus Franciscus het Regina Caeli.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meriuisti portare, alleluia.
Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder in het programma Radio Vaticaan en luisteren nog naar de vertaling van de toespraak die Paus Franciscus heeft geschreven naar aanleiding van 8 mei, de vierde zondag van Pasen, waar we de 59ste Wereldgebedsdag voor Roepingen zullen vieren. Dit jaar met als thema geroepen om de menselijke familie op te bouwen. Dierbare broeders en zusters, terwijl in onze tijd de koude winden van oorlog en onderdrukking nog steeds waaien en wij vaak getuige zijn van polarisatie, hebben wij als kerk een synodaal proces op gang gebracht. Wij voelen de urgentie om samen op te trekken en de dimensies van luisteren, deelnemen en delen te cultiveren. Samen met alle mannen en vrouwen van goede wil willen wij bijdragen tot de opbouw van de menselijke familie, haar wonden helen en haar op weg helpen naar een betere toekomst. In dit perspectief zou ik voor de 59ste Wereldgebedsdag voor Roepingen met u willen nadenken over de brede betekenis van roeping in de context van een synodale kerk die luistert naar God en naar de wereld. Synodaliteit. Samen op weg gaan is een fundamentele roeping voor de kerk. En alleen in deze horizon is het mogelijk de verschillende roepingen, charisma's en bedieningen te ontdekken en te waarderen. Tegelijkertijd weten wij dat de kerk bestaat om te evangeliseren, zichzelf voorbij te gaan en het zaad van het evangelie in de geschiedenis te zaaien. Daarom is zo'n missie juist mogelijk door alle pastorale gebieden in synergie te brengen en daarvoor door alle leerlingen van de Heer erbij te betrekken. In feite is ieder lid van het volk van God krachtens het ontvangen doopsel een missionair discipel geworden. Iedere gedoopte, ongeacht zijn functie in de kerk en de mate waarin hij in zijn geloof is onderricht, is een actief subject van evangelisatie. Wij moeten ons hoeden voor de mentaliteit die priesters en leken van elkaar scheidt door de eersten als hoofdrolspelers en de laatsten als uitvoerders te beschouwen en de christelijke zending uitvoeren als het ene volk van God, leken en priesters samen. De hele kerk is een evangeliserende gemeenschap. Het woord roeping moet niet in beperkende zin worden opgevat als enkel en alleen maar betrekking hebbend op hen die de Heer volgen op de weg van een bepaalde wijding. We zijn allen geroepen om te delen in Christus' zending, om de verstrooide mensheid te herenigen en haar met God te verzoenen. Maar in het algemeen belang ontvangt ieder mens, zelfs voordat hij Christus ontmoet en het christelijk geloof omarmt, door het geschenk van het leven een fundamentele roeping. Ieder van ons is een schepsel dat door God gewild en bemind is, voor wie hij een unieke en bijzondere gedachte had en deze goddelijke vonk die in het hart van iedere man en vrouw huist, moeten wij in de loop van ons leven ontwikkelen en bijdragen tot de groei van een mensheid die bezield wordt door liefde en wederzijdse aanvaarding. We zijn geroepen om elkaars hoeders te zijn, om banden van eensgezindheid en delen te smeden, om de wonden van de schepping te helen, zodat haar schoonheid niet wordt vernietigd. Kortom, om één familie te worden in het wonderbaarlijke gemeenschappelijke huis van de schepping, in de harmonieuze verscheidenheid van haar elementen. In deze brede zin hebben niet enkel individuen, maar ook volkeren, gemeenschappen en aggregaties van uiteenlopende aard een roeping. In deze grote gemeenschappelijke roeping komt de meer bijzondere roeping die God tot ons richt door ons bestaan met zijn liefde uit te reiken en het te leiden naar het uiteindelijke doel, naar een volheid die zelfs de drempel van de dood overschrijdt. Dit is hoe God naar ons heeft willen kijken en naar ons leven kijkt. Deze woorden worden toegeschreven aan Michelangelo Buonarroti. Elke blok steen heeft een beeld in zich en het is de taak van de beeldhouwer om het te ontdekken. Als dit de blik van de kunstenaar mag zijn, dan kijkt God nog veel meer op deze manier naar ons. In dat meisje uit Nazareth zag hij de moeder van God, in de visser Simon, zoon van Jona, zag hij Petrus, de rots waarop hij zijn kerk zou bouwen. In de tollenaar Levi zag hij de apostel en evangelist Matthäus. In Saulus, de hardvochtige vervolger van christenen, zag hij Paulus, de apostel voor de heidenen. Zijn liefdevolle blik gaat altijd naar ons uit, raakt ons aan, bevrijdt ons en verandert ons, wanneer en waardoor wij nieuwe mensen worden. Dit is de dynamiek van iedere roeping. Wij worden bereikt door de blik van God die ons roept. Roeping is, net als heiligheid, geen buitengewone ervaring die aan weinigen is voorbehouden. Zoals er een heiligheid is van naast de deur, zo is er ook de roeping voor iedereen, want iedereen wordt door God gezien en geroepen. Een spreekwoord uit het Verre Oosten zegt: een wijs man kijkt naar het ei en ziet de adelaar. Hij kijkt naar het zaad en ziet een grote boom. Hij kijkt naar een zondaar en ziet een heilige. Zo kijkt God naar ons. In ieder van ons ziet hij mogelijkheden die we soms zelf niet kennen, en gedurende ons hele leven werkt hij onvermoeibaar opdat we die in dienst kunnen stellen van het algemeen welzijn. Zo wordt de roeping geboren, dankzij de kunst van de goddelijke beeldhouwer die ons met zijn handen uit onszelf haalt, zodat het meesterwerk dat wij geroepen zijn te zijn in ons tevoorschijn komt. In het bijzonder is het woord van God, dat ons van het egocentrisme bevrijdt, in staat ons te zuiveren, te verlichten en te herscheppen. Laten we dus luisteren naar het woord, om ons open te stellen voor de roeping die God ons heeft toevertrouwd. En laten we ook leren luisteren naar onze broeders en zusters in het geloof, want in hun raad en in hun voorbeeld kan Gods initiatief verborgen liggen, dat ons wijst op steeds nieuwe wegen om te bewandelen. Gods liefdevolle en scheppende blik heeft ons op een heel bijzondere manier bereikt in Jezus. Over de rijke jongeling zegt de evangelist Marcus: Jezus zag hem aan en had hem lief. Deze liefdevolle blik van Jezus rust op ieder van ons. Broeders en zusters, laten wij ons door deze blik raken. Laten wij ons door hem voorbij laten gaan aan onszelf en laten wij ook leren om naar elkaar te kijken, zodat de mensen met wie wij leven, die wij ontmoeten, wie dat ook mogen zijn, zich welkom mogen voelen en mogen ontdekken dat er iemand is die met liefde naar hen kijkt en hen uitnodigt om hun mogelijkheden ten volle te ontplooien. Ons leven verandert wanneer we deze blik verwelkomen. Alles wordt een dialoog tussen ons en de Heer, maar ook tussen ons en anderen. Een dialoog, wanneer hij diepgaand wordt beleefd, die ons steeds meer maakt tot wie wij zijn, in de roeping tot het gewijde priesterschap, om werktuigen te zijn van Christus' genade en barmhartigheid. In de roeping tot het Godgewijde leven, om lofprijzing van God en profetie van een nieuwe mensheid te zijn. In de roeping tot het huwelijk, om een wederkerige gave en voortbrengers en opvoeders van het leven te zijn, in het algemeen, in elke roeping, in elk ambt in de kerk, die ons oproept om met Gods ogen naar anderen en naar de wereld te kijken, om het goede te dienen en de liefde te verspreiden, in daad en in woord. Ik zou hier de ervaring van Dr. José Gregorio Hernández Cisneros willen vermelden. Toen hij als arts werkte in Caracas, Venezuela, wilde hij Franciscaan worden van de derde orde. Later overwoog hij monnik en priester te worden, maar zijn gezondheid liet hem dat niet toe. En hij besefte dat zijn roeping het medisch beroep was, waarin hij zich vooral voor de armen inzette. Hij wijdde zich zonder voorbehoud aan de zieken die getroffen waren door de Spaanse griepepidemie die de wereld op dat moment teisterde. Hij werd aangereden door een wagen, toen hij een apotheek verliet waar hij medicijnen had gekocht voor een bejaarde patiënten, voorbeeldige getuigen van wat het betekent de roeping van de Heer te aanvaarden en zich er volledig aan te houden, werd hij een jaar geleden zalig verklaard. Als christenen zijn we niet alleen geroepen, dat wil zeggen, wij worden ieder persoonlijk uitgedaagd door een roeping, maar we zijn ook geroepenen. We zijn als de stukjes van een mozaïek, mooi als we ze één voor één beschouwen, maar alleen samen vormen wij een beeld. Wij stralen ieder van ons als een ster in het hart van God en aan het firmament van het heelal, maar we zijn geroepen om constellaties te worden die het pad van de mensheid oriënteren en verlichten, uitgaande van de omgeving waarin wij leven. Dat is het mysterie van de kerk. In het samenleven van verschillen is hij een teken, een instrument van waartoe de hele mensheid geroepen is. En daarom moet de kerk steeds meer synodaal worden, in staat om samen op weg te gaan in de harmonie van de verscheidenheid waarin iedereen een bijdrage te leveren heeft en actief kan deelnemen. Wanneer we spreken over roeping, dan gaat het dus niet alleen om het kiezen van deze of de ene levensstaat, het stemmen van je bestaan op een bepaald ambt of het volgen van het charisma van een religieuze familie of beweging of kerkelijke gemeenschap. Het gaat erom Gods droom te verwezenlijken, het grote plan van broederlijkheid dat Jezus in zijn hart had toen hij tot de Vader bad, opdat allen één zijn. Iedere roeping in de kerk, en in ruimere zin ook in de maatschappij, draagt bij tot een gemeenschappelijk doel, onder mannen en vrouwen, die harmonie tot stand te brengen tussen de vele en uiteenlopende gaven die alleen de Heilige Geest tot stand kan brengen. Priesters, gewijde mannen en vrouwen, lekengelovigen, laten we samen optrekken en werken om te getuigen dat een grote, in liefde verenigde mensenfamilie geen utopie is, maar een project waarvoor God ons geschapen heeft. Laten wij bidden, broeders en zusters, dat het volk van God, te midden van de dramatische gebeurtenissen van de geschiedenis, meer en meer gehoor zal geven aan deze oproep. Laten wij het licht van de Heilige Geest aanroepen, opdat ieder van ons zijn plaats vindt en het beste van zichzelf geeft in dit grote plan. Getekend door Rome, Sint-Jan van Lateranen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft Paus Franciscus professor Roberto Sanchez Mariano benoemd tot raadgevend lid van de Autoriteit voor Toezicht en Informatie van het Financiële Departement. Hij benoemde pater Geraldo Freire Soares tot bisschop van het bisdom van Iguatu in Brazilië. En monseigneur Michael Banach is benoemd tot apostolische nuncius in Hongarije. Verder heeft de paus ook bekendgemaakt dat hij een nieuwe organisatie in het leven zal roepen, het Domus Vaticani, dat de vroegere stichtingen Domus Sancte Marte, Domus Romana Sacerdotalis en Domus Internationalis en Casa San Benedetto zal samenbrengen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. We doen ons best u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.